Goedemorgen, allen hier aanwezig in de kerk en aan ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Harm-Jan Inkelaar voorgaat en we met elkaar het heilig avondmaal zullen vieren. De bloemstukjes op de avondmaalstafel gaan als groet van de gemeente naar de familie Mandenmaker en naar mevrouw Kabel. Wie een bloemstukje weg wil brengen, kan deze na afloop bij mij ophalen in de pastorijen, waar u ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. De diaconale collecte van vandaag is voor de Hoorn van Afrika. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 25 februari, begint de kerkdienst om 10:30. In die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Charlotte Inkelaar de Mos en zal Jannie van der Kruik herbevestigd worden tot ouderling kerkrentmeester en zullen we afscheid moeten nemen van Michel Krikaert. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 91, vers 1 en 2. Heil hem wie God een plaats bereidt. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we aan het begin van deze dienst ons in stil gebed wenden tot de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heilige van Christus onze Heer. Amen. Het is vandaag de eerste zondag in de 40 dagen tijd. En we zullen ook een morgenlied zingen. Lied 204, de coupletten 1, 5, 6 en 7. En die herinneren nog aan Petrus, de apostel Petrus, zijn verloochening. Maar ook het herstel, want het gaat over de haan die kraait in de vroege morgen. Met wat humor zit er ook nog in dit lied. lied 204, de coupletten 1, 5, 6 en 7. Laten we bidden om Gods ontferming. Heer onze God, tot u komen wij deze morgen. U die de morgen doet aanbreken, dat het weer licht wordt. Dat we zelf ook weer wakker worden. U die ons graag tot wakkere mensen wilt maken, die bewust zijn, bewust leven. U die ook de apostel Petrus vergeven hebt, uw genade geeft. Ook al had u verloochend en gezegd, ik ken die mens niet. U bent de God die toch steeds weer zich naar mensen toewendt. Met zoveel genade en liefde. En daar bidden we ook om. Heer, ontferm u over ons mensen. U die ons kent, onze harten kent. Die soms ook wel allerlei wegen kunnen gaan. Heer, schenk ons uw genade en vergeving. Maar zo bidden we ook voor onze wereld, die ook alle kanten uitgaat. Heer, wil ook daar ontferming schenken en redden en helpen wie dat zo nodig heeft. Zo bidden wij in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan is nu de gelegenheid voor de kinderen naar de nevendienst te gaan. Fijn dat je er bent, Esmee. Je mag met Regina mee. Volgende week dan beginnen jullie met een project. En dan komt er nog veel meer ter sprake op weg naar Pasen. Maar daar moeten we nog even een weekje op wachten en dan kunnen we dat ook meemaken. Voordat we nu uit de Bijbel horen, bidden we om Gods geest. Heer onze God, we hebben uw woord gekregen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we er ook blij van worden of dat we er echt ook door geraakt worden. En daarom hebben we uw Heilige Geest nodig, die ook ons hart ook raakt met dat woord. En we bidden dat dat ook steeds weer het geval zal zijn in ons leven. En ook vanmorgen ook zo mag zijn hier, voor ons hier, maar zoveel mensen die ook daarnaar willen luisteren. Geef ons open harten, een open mond. Geef ons uw Heilige Geest, toch heel bijzonder dat die werkzaam is, ook juist in onze tijd. Overal, en daar bidden we om. In de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Er is vanmorgen een wat langere lezing, een bijzondere lezing, want het gaat over het eerste optreden van Jezus, echt groots in het openbaar, in de synagoge van Nazareth, waarin hij dus bekend maakt wie hij is. En daarna, na die lezing, zullen we zingen lied 534, Hij die de blinden weer liet zien. En voor ons vanmorgen zal de lector lezen. Even kijken, dat is Aad-Jan vanmorgen, fijn.
De schriftlezing uit het Nieuwe Testament is uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 30. Vervuld met de kracht van de geest keerde Jezus terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: Dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Genees, Heer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde: Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zo moet je het toch niet doen als je een publiek voor jezelf wilt winnen en gunstig wilt stemmen om een gehoor te winnen, dan moet je niet zo beginnen zoals Jezus doet. Heb je het niet gemerkt in de tekst hoe vreemd het is, zijn reactie, wanneer de mensen in Nazareth heel positief op hem reageren? Want er staat dat de mensen in Nazareth, allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden en ze zeiden, dat is toch de zoon van Jozef? Maar wat zegt Jezus dan? Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden, genees Heer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm is gebeurd, ook hier in uw vaderstad. En vervolgens gaat Jezus verder met te spreken over de profeten Elia en Elisa, die ook niet voor hun eigen volk kwamen, niet voor een weduwe van Israël, maar voor iemand van uit het buitenland. Dat was bij Elia zo, maar ook zo bij Elisa. Om te zeggen, om afstand als het ware te nemen van zijn eigen vaderstad, van Nazareth. Dat is toch vreemd, zou je zeggen. Wat een wonderlijke reactie. Waarom houdt hij in één keer hier de mensen van Nazareth tegen, zou je zeggen. Het is net alsof hij hier een streep trekt tussen Nazareth en zichzelf. Afstand wil hebben. Kijk, als we nu, en je ziet dan wat dan de reactie is aan het einde, dat de mensen dus in Nazareth heel kwaad worden. Ze ontsteken in woede, staat er. En ze willen hem van de afgrond zelfs, in de afgrond storten. Als een ontrouwe zoon, als een rebellieuze zoon van de stad. Wat een confrontatie wordt dit. Een vreemd gebeuren. Dan vraag je af waarom. Waarom legt hij niet onmiddellijk die verbinding en voegt hij zich niet naar Nazareth? Nu hij hier in zijn eigen geboorteplaats is, waar hij is opgegroeid, waar hij de mensen kent. Wat gebeurt hier? Kijk, eigenlijk als je nou kijkt naar de mensen van Nazareth, dan zou je dat misschien ook wel een beetje kunnen begrijpen, dat zij vinden dat hij ook bij hen hoort, dus dat zij ook enige aanspraak op hem hebben. Als hij wonderen doet en bekend staat elders, dan zou hij dat toch zeker ook in Nazareth moeten doen. Dan moeten wij ook wel iets aan hem hebben natuurlijk, dat is logisch. In die tijd, en ook in andere culturen, was het altijd erg belangrijk waar je bij hoorde. En de plaats waar je geboren bent, waar je bij hoort, waar je opgegroeid bent, is heel wezenlijk voor jezelf. Ook voor jouw identiteit. Dat is een voordeel misschien dat men vroeger meer had. Je wist beter wat jouw plek was in het leven, want je kende al die mensen om je heen. Je had een eigen plaats in het dorp. Men kende jou, jij hoorde daarbij, je was van die familie enzovoort. Het was ook vertrouwd. In onze tijd zijn we individualistischer geworden. We zijn meer een individu die ook zelf moet zoeken naar zijn plek. Maar in die tijd was het natuurlijk veel meer zo dat men hoorde bij de plaats waar je vandaan kwam. Hij heet niet voor niets Jezus van Nazareth. En waarom neemt hij dan hier zo afstand en reageert hij zo op in feite de positieve reactie die hij in Nazareth krijgt? Waarom doet de Heer dat? Zou het hierin kunnen zitten dat hij ook een profeet is? Hij spreekt hier over Elia en Elisa die profeten zijn. En een profeet kan moeilijk gaan spreken, is niet vrij om te spreken wanneer hij ondergeschikt is aan de plaats waar hij vandaan komt. Hij moet daar los van zijn, hij moet daar vrij tegenover kunnen staan. Zo is het met de profeten. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat is zo'n uitdrukking. Kijk, ja, je wordt toch afhankelijk als je profeet bent en je gaat spreken naar degene die jou het brood geeft. Je kunt het nu, als we het nu kijken naar Rusland, dan kun je het zien wat er gebeurd is met de kerk in Rusland. De Russisch-Orthodoxe kerk spreekt volkomen dezelfde taal als de macht, die de machthebbers als Poetin. Geen kritisch woord, geen profetisch kritisch woord. En hoe komt dat? De kerk daar is gewoon ingepakt. Na 1989 heeft de overheid, na het communisme, dat eigenlijk officieel atheïstisch was, kreeg in één keer de kerk al die voordelen. Mocht weer kathedralen bouwen. De overheid betaalde dat. Mocht ook betrokken zijn bij het onderwijs. En bij belangrijke gelegenheden was altijd de patriarch erbij. De kerk werd in één keer op een voetstuk geplaatst. Maar dan moet die kerk wel spreken wat de machthebbers willen. En zo is het gegaan. Geen stem meer. Een kerk die niet meer spreken kan. Geen profetische stem. En eigenlijk zou je zeggen, je kunt naar Rusland kijken, maar eigenlijk is het altijd iets waar de kerk toch wel wat waakzaam voor moet zijn, om niet ingepakt te raken in de cultuur of de omstandigheden, alles waarin je leeft. Dat je niet totaal afhankelijk daarvan bent, maar ook een eigen stem kan behouden. Men zou je kunnen zeggen, het is net als met wilde dieren. Als je op safari zou gaan, dan is het wel degelijk zaak om op te passen dat je niet gepakt wordt door een leeuw. Of wat dan ook, dan moet je je toch wel flink voor beschermen. Want die maken daar de dienst uit. Die bepalen wel, zij zijn daar de baas. Dat is hun gebied. Maar wanneer je die leeuw in een dierentuin stopt, dan ben je zelf de baas. Dan is de oppasser de baas. En dan zit hij opgesloten in een eigen gedeelte. En daar beschik je dan over. Hij kan niet verder. En zo kun je dus ook een profeet niet opsluiten. Of het woord van God niet opsluiten. En Jezus vooral niet opsluiten. We kunnen hem niet tam maken, zeg maar. Dat hij alleen maar doet wat wij willen. En dat is het belangrijke hier, en dat zal ook de reden geweest zijn waarom Jezus hier eerst afstand neemt van Nazareth en een streep trekt. In één keer een streep, net als een scheidsrechter bij een overtreding tijdens een voetbalwedstrijd een streep kan trekken, want achter die streep moet de vrije trap worden genomen. Je mag niet over die streep heen. En Jezus zelf gaat er niet overheen, maar de mensen van Nazareth mogen wel naar zijn kant toe over die streep komen. Over die streep daar, die daar getrokken wordt. Jezus die gaat dan rond om mensen uit te nodigen. En dan komen de mensen naar hem toe. Het is een wat wonderlijke en bijzonder begin, zou je zeggen, van zijn optreden. En dat begint dan hier in Nazareth. Dus dit is wel een sterk kritische gebeuren. Een profeet kun je niet dus tot je handlanger maken. En zeker de Zoon van God niet. Hij kan niet gaan doen wat de mensen willen dat hij doet. En net daarvoor is hij ook, hebben we ook gelezen in Lucas 4, eerder in het hoofdstuk, wordt hem ook alle koninkrijken van de aarde aangeboden door de boze, als hij maar buigen zal. Als hij maar buigen zal, zich ondergeschikt zal maken aan die macht. Dan kan hij de korte weg nemen naar het koningschap. Maar dat doet hij natuurlijk niet. Heel belangrijk dat de Zoon van God vrij staat ten opzichte van alles. En men naar hem luistert. En niet andersom. Het mooie wel hier is dat Jezus dus helemaal niet daarna, dus hier in Nazareth, dus met gelijke munt betaalt wanneer ze hem doden willen. Nee, er staat alleen aan het eind, maar hij liep tussen hen door, midden tussen hen door en vertrok. Ergens ongrijpbaar ging hij zijn eigen weg. En de mensen van Nazareth moeten hier maar over gaan nadenken. En terugkomen en zien wie hij werkelijk is. Gaan ontdekken. Want hij heeft wel die woorden gesproken daar in de synagoge. Die belangrijke woorden uit de profeet Jesaja. Waar het gaat over de persoon die door God is gezalfd. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Daarom heeft hij mij gezonden om aan verslagen harten hoop te bieden. Prachtige woorden uit de profeet Jesaja. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Om allen die treuren te troosten. Om aan Sion's treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van rouw. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Eén ding valt wel erg op in deze tekst van Jesaja. Is dat hij gekomen is om mensen weer moed te geven. Om treurenden te troosten. Waar verdriet is. Waar verslagenheid is, om aan verslagen harten hoop te bieden. Om een feestkleding te geven, zelfs aan mensen, in plaats van een kwijnende geest, staat daar letterlijk. Jezus is heel erg daarvoor open, de mensen, en daar komt hij juist voor, de mensen die dus geraakt zijn op de een of andere manier in het leven. Daar lijkt het toch heel sterk op. En die mensen die verlangen ook naar hem, die komen tot hem op zijn levenspad. Dat zie je gebeuren steeds weer. Een kwijnende geest. En dat is wel typerend, dat is een mooi woord, een uitdrukkingsvol woord. Die kwijnend, dat kwijnend. Het wordt gebruikt voor mensen die bijna blind zijn. Die bijna niks meer zien. Dus die eigenlijk maar heel vaag nog kunnen zien dan. Over Eli bijvoorbeeld staat er dat hij vrijwel helemaal blind was. En dan is het kwijn. Er komt misschien nog net een beetje licht binnen, maar het is kwijnend. Het is een licht dat nog maar nauwelijks wordt waargenomen. Of het wordt ook gebruikt voor de kwijnende vlaspit. Jesaja 42. Die hij niet zal doven, de knecht van de Heer die gezalfd is door God om te komen. En dat is dus Jezus de Messias. Die zal de kwijnende vlaspit niet doven. Hij heeft oog voor wat zo moeilijk nog kan blijven branden, wat het nog maar net volhoudt. Een kwijnende geest. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Het is zo belangrijk dat hij gekomen is om mensen die, juist de mensen die aan het randje zijn en denken van hou ik het nog wel vol en gaat dit wel goed. Juist die mensen, die zijn zo ontvankelijk. Die zijn ontvankelijk voor het goede nieuws dat Jezus kon brengen. Dat merk je door het hele evangelie heen. Het is ook opvallend dat de mensen die zo zeker zijn van zichzelf, ook in religieus opzicht, die het idee hebben, ik doe alles prima. Al die anderen niet, maar ik doe het wel heel goed. Ik heb alles prima op een rij en aan mij is geen foutje eigenlijk te ontdekken. Niemand maakt mij wat. Ja, aan die mensen kon Jezus niets kwijt. Die houding, daar kan hij niks mee, daar kan God weinig mee. Die zijn ook niet ontvankelijk. Maar wie geraakt is op de een of andere manier, ook in het leven, wie treurt, die zal worden getroost. Zo vindt het evangelie haar ingang in deze wereld. En daarvoor is hij juist gekomen. En daarom komt hij ook zo eenvoudig in een plaats als Nazareth. Kan er uit Nazareth iets goeds voortkomen? Horen we nog in dit Johannes-evangelie dat gezegd wordt. En dat is bijna een spreekwoord. Maar daar komt hij wel vandaan. Hij komt in alle eenvoud, maar zo beschikbaar. Dus als en nu de Zoon van God in de wereld is gekomen, dan komt hij op deze wijze om juist de kwijnende geest weer kracht te geven. Om treurenden te troosten. Om hoop te geven aan verslagen harten. Hoop is heel belangrijk, alle tijden. En ook wel in tijden dat er veel gebeurt en veel verschuift misschien wel. En misschien ook wel in je eigen leven. Dat je altijd wel hoop mag houden en zekerheid. Hoop in de Bijbel is nooit een vaag iets, maar dat is een vast vertrouwen. Dat ook in de toekomst God zal zorgen. En daarvoor komt hij, om verslagen harten hoop te bieden. En daarom komt hij niet met veel tamtam en bestijgt hij niet de trappen van het paleis om daar op een troon te zitten, maar daarom loopt hij door de straten, door het stof. Daarom is hij zo dichtbij voor iedereen. En daarom kunnen mensen zich zo vergissen en denken, is dit niet de zoon van Jozef? Omdat de zoon van God, wanneer God komt, dan komt hij in absolute eenvoud. En je zou het niet herkennen. Dat is wel een groot geheim. En ik denk daarom dat het evangelie ook zo moeilijk vaak wordt begrepen, omdat God zo ver gaat. En zich zo klein maakt, kan bijna niemand voorstellen dat dat dan God is. dat God in Christus op aarde is gekomen. Maar als God het doet, dan doet hij het goed. Dan gaat hij de hele weg om naast de mensen te staan die het zo nodig hebben. Hij weet wat het is om te treuren, zodat hij anderen kan troosten. Hij weet wat het is om geslagen te zijn, om klappen op te lopen, om vernederd te worden, bespot te worden. Hij weet het allemaal. Maar hij draagt het en hij draagt het uit de wereld weg aan het kruis. Het is ook bijzonder dat we het avondmaal kunnen vieren en dat we dus allemaal zo welkom zijn bij dit feest. Dat we feestkledij krijgen, staat er, in plaats van verslagenheid. Het is als het ware, hij wil ons opnieuw bekleden en ons nieuwe kleren geven, waardoor we anders door het leven kunnen gaan. Niet meer bekleed met zorgen, met een kwijnende geest van binnen, maar met zijn nieuwe kledij. Daarvoor is hij gekomen, om juist zijn heerlijkheid af te leggen, opdat wij in zijn heerlijkheid zouden mogen delen. En daar zien we nu iets van, een kleinigheid, maar het is ook een belofte voor de toekomst. De Heer is echt niet voor niks gekomen. En wij mogen er steeds weer aan herinnerd worden. Hoewel het een groot geheim is en je er makkelijk aan voorbij kijkt en het niet herkent. In Nazareth hadden ze moeite om het echt te herkennen nog. Dat kan ook vaak niet zo snel. Maar in de loop van de tijd, dan herkennen we het. En dan zien we, hé, zo is God tot ons gekomen. En zo is zijn heil voor ons beschikbaar. Hij schenkt zichzelf. Dat mogen we ook straks nog vieren. Amen. Laten we dan na het orgelspel een lied zingen dat ook over genade gaat. De Heer is gekomen om het genadejaar, de genadetijd van de Heer, af te kondigen. En genade, ja, die kun je op allerlei manieren ervaren. Als het goed gaat, maar ook als je in moeilijke omstandigheden is die genade er ook. En daar gaat dit lied over. Naar aanleiding van een woord van de apostel Paulus: in zwakheid wordt zijn kracht in mij volbracht. De genade van God is voor Paulus, maar is voor ons allemaal genoeg. En daar gaat dit lied over. Evangelische liedbundel 83. Dan zullen we nu overgaan tot het vieren van de maaltijd van de Heer. Broeders en zusters, in het heiligavondmaal gedenken wij hoe onze Heer en Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft ten bate van anderen zonder voorbehoud, ten einde toe. Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld tot de dood op het kruis. Voor ons is Hij gestorven en begraven. Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden en nieuw leven heeft Hij gebracht. Verzoening voor allen die gebukt gaan onder het juk van zonde en dood. Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken met tollenaars en zondaars. Met al wie zijn leven wilde delen. Met zijn vrienden, zoals in die laatste nacht. Toen heeft Hij een teken gesteld van zijn eindeloze liefde en trouw en zichzelf gegeven als brood voor de wereld. Aan hen die Hem zo lief waren en ook aan ons die Hem lief zijn, heeft Hij de opdracht gegeven om te doen wat Hij gedaan heeft, brood en wijn, tot zijn gedachtenis. En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd. Een vreugdemaal voor heel het volk van God. Ja, van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen en aanzitten in het koninkrijk van God. En hoor dan de woorden van de inzetting van het heiligavondmaal. In de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit en brak het en zei: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit tot mijn gedachtenis. En zo nam Hij ook de beker, nadat de maaltijd was afgelopen, en Hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij komt. Laten we dan samen bidden, danken, voorbeden doen. Er is gelegenheid voor stilgebed en ook het Onze Vader zullen we dan bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u, zend over ons uw Heilige Geest, opdat wij in brood en wijn deel krijgen aan onze Heer Jezus Christus. Verenig ons door uw Geest met Hem die zichzelf voor ons gegeven heeft, en verbind ons met elkaar als levende leden van zijn lichaam. Tot lof en eer van uw naam. God van alle barmhartigheid, waak over uw kerk hier op aarde en maak haar één in het geloof. Wij bidden, Heer, dat de kerk ook eerlijk en goed mag kunnen spreken over het evangelie van Jezus Christus. En ook vrij zal zijn van ondergeschikt worden aan alle machten die er kunnen zijn. Geef ons een stem die ook uw woord verkondigt in alle tijden op alle plaatsen. Wij bidden ook, wees met de armen en bedroefden, met de zieken en stervenden, met vluchtelingen en gevangenen en met allen die lijden. We horen van zoveel lijden op aarde, we zien er ook meer van dan ooit tevoren. En daarom bidden wij, Heere God, voor zulke mensen die lijden onder geweld en oorlog op plaatsen op aarde. En wij bidden dat er een kentering mag komen. Wij bidden om uw kracht, die stille kracht, die harten verandert. En gedenk ook, Heer, hen die ons lief zijn, die in onze harten zijn, om wie wij misschien ons wel zorgen maken. Wij bidden, Heer, voor hen en in dit moment van stilte willen we zo ook onze eigen gebeden aan u voorleggen. En samen bidden wij met de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal nu verder de tafel worden klaargemaakt. En we zingen ondertussen het lied 377 uit het liedboek, de coupletten 1, 2, 3 en 4. Zoals ik ben, kom ik nabij. De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op hem vertrouwen en hem liefhebben. En Christus is het die ons uitnodigt om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. Welkom, want alle dingen staan klaar. laten zien dat we makke schapen zijn. Dus een beetje opschuiven, dan lukt het wel. Dat moet kunnen. Echt net. Hè? Maar fijn, dat is altijd een risico. Maar het is fijn als het toch in één keer kan en elkaar kunnen ontmoeten onder deze tafel. Elkaar ook de vrede van de Heer mogen toewensen met een klik en eventueel met een hand. Maar ik kom graag verwelkomen aan deze tafel als broeders en zusters. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit en denkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden en tot een vernieuwing van heel ons bestaan. zingen nu samen Psalm 116 en daarvan de versen 1, 3, 4 en 6. 1, 3, 4 en 6. 116. Jullie moeten allemaal even zoeken, maar dat lukt. Mag uw plaats weer opzoeken in de kerk. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven in de rondgang. En daarna zullen we zingen als ons slotlied, lied 117a, Gij volken, loof uw God en Heer. En ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.